Efeze 6, vers 1 tot en met 9. Kinderen, wees aan uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, dit is immers het eerste gebod met een belofte, opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. En gij, vaders, verbid het uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Slaven, wees uw heren naar het vlees gehoorzaam, met vrezen en beven, in eenvoud uw harten, als aan Christus, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil van God van hart te doen en bereidwillig dienstbaar te zijn, als aan de Heren en niet aan mensen. Gij weet immers dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede dat hij gedaan heeft van de Heren zal terugontvangen. En gij, Heren, handelt evenzo jegens hen, laat het dreigen na. Gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemelen is. En bij hem is geen aanzien des persoons. Tot zover dit stukje. De vorige keer zijn we geëindigd met die 10 geboden bij de opvoeding van kinderen. Misschien is het best wel goed om eventjes te kijken naar het stukje van Efeze 5 vanaf vers 22. Ik heb daar een aantal groepen omschakeld. Het begint in vers 22 met vrouwen. Ziet u dat staan? Een cirkeltje omheen gezet. Vers 25, mannen. Ja? Vers 1 van hoofdstuk 6, kinderen. Vers 4, vaders. Vers 5, slaven. Nou, en vers 9, heren. Zie je al die specifieke groepjes? Nou, hierin zie je dus heel duidelijk dat God een boodschap heeft voor ons heel persoonlijk. Iedereen zijn eigen omstandigheid. God heeft een boodschap voor het huwelijk. God heeft een boodschap voor het gezinsleven. En broeders en zusters, we hebben het er vanmorgen nog heel even over gehad met een aantal redacteuren. Maar als er ooit een aanval geweest is op het christelijk gezin, dan is het nu hoor. Men hoort wel eens in bepaalde uitspraken wordt het wel eens gezegd dat het christelijk gezin is misschien wel een van de laatste christelijke bolwerken die nog omvergehaald zullen worden door de macht van Satan. Omdat er geen tijd meer is voor het gezin, omdat er een vader vaak ontbreekt, of omdat man en vrouw uit elkaar gaan en daarmee het gezin uit elkaar gesleurd wordt. Het christelijk gezin, het gezinsleven, dat heeft Satan wat dat betreft op de korrel genomen hoor. En probeert dat echt onderuit te halen. En daarom, het was best wel heel goed om daar afgelopen keer over na te denken, hoe die verhoudingen liggen. En ik weet niet of je het nog kunt herinneren, ik heb toen gezegd naar aanleiding van hoofdstuk 6 vers 1, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heren, want dat is wel heel belangrijk. Het mag nooit tegen de Heren ingaan. En dan staat er, want dat is recht. Weet u nog wat ik daarover gezegd heb? Dat is ordelijk, hè? Dat is zoals God het gemaakt heeft. Dat is naar Gods scheppingsplan. En we hebben gezien dat God deze wereld en ook de verhoudingen in een volkomen harmonie geschapen heeft. En dat door de zonde de verhoudingen uit elkaar liggen. En niet meer zo liggen zoals God het eigenlijk bedoeld had. Zo lees je bijvoorbeeld precies dezelfde strekking in Matteüs 19, als de Farizeeërs naar de Jezus toekomen en zeggen, mag een vrouw haar man verlaten? Ja? En dan zegt de Jezus, je hebt gelezen dat God man en vrouw samengevoegd heeft, en wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Ja, maar als nou dit gebeurt en als nou dat gebeurt, hè? En dan zegt er Jezus, als een vrouw overspel pleegt, dan mag zo'n man zijn vrouw wegzenden. En dat heeft Mozes ook geboden, om haar met een scheidsbrief weg te zenden. En weet je wat er Jezus daar dan achteraan zegt? Maar zo heeft God het van de beginnen nooit gewild. Zie je het? Dan gaat God weer terug naar het begin. Want God had het anders bedoeld. Dus met dat in ons achterhoofd moeten we weten dat we in een gebroken schepping leven. Met heel veel gebroken relaties. En met uit elkaar getrokken verbanden. En dan is het heel goed om de Bijbel weer eens erbij te pakken. En te ontdekken van, hoe had God het nou bedoeld? Zo had God het bedoeld. En dan zie je heel duidelijk een bepaalde scheppingsorde. Niet zo van, dit is belangrijker dan dat, maar een bepaalde scheppingsorde waarin je jezelf moet plaatsen en daarin jezelf ook het gelukkigst voelt. Want zo heeft God het bedoeld. Nou, we hebben toen die 10 dingen, zal ik ze nog even opnoemen. Neem de tijd voor je kinderen. Elke dag als gezin een moment rond de Bijbel. Heel belangrijk. Dat je als ouders een moment hebt dat je aan tafel zit of de kinderen gaan naar bed. Dat je een kinderbijbel hebt, je leest uit de Bijbel en je bidt voor het gezin. Dat is een must in elk christelijk gezin hoor. En dat moet je absoluut nooit af laten nemen. Heel belangrijk. En neem maar een kinderbijbel of neem maar het boek, dat is begrijpelijk. Of neem maar gewoon de Bijbel of een dagboek. Die zijn er genoeg. Ja? Een regelmatige kerkgang. Niet zomaar hapsnap en wanneer het mij uitkomt en zondagmorgen pas de beslissing nemen van gaan we of gaan we niet. Het moet helemaal geen overleg zijn, het is gewoon heel normaal. Zoals je ja, elke zondag of elke ochtend als kind ook gewoon naar school gaat of naar je werk gaat. Of, ja? Dat moet iets heel, dat hoort erbij. En als je dat als ouders niet doet, dan zul je nooit verwachten dat kinderen ook heel trouw worden in het bezoeken van jeugdsamenkomst. Dat is het begin van het kwijtraken van je kinderen hoor. In je christelijk gezin. Leer kinderen heel vroegtijdig een stukje gehoorzaamheid. Dat kinderen heel duidelijk weten van dit is een gebod. Hier moet ik niet overheen. U weet wel, als je kinderen geen grenzen geeft, dan denk je dat een kind zich vrij voelt, maar een kind voelt zich helemaal niet meer vrij, want een kind weet helemaal niet meer wat ze mag of wat hij mag. Juist duidelijke grenzen hebben kinderen nodig. En geef die grenzen aan. Weet wat gehoorzaamheid is en ongehoorzaamheid. Breng verantwoordelijkheid bij. Haal niet altijd de problemen weg bij de kinderen. Laat ze ook maar eens even op de blaren zitten als het nodig is. Laat ze maar eens de consequenties voelen van het feit als ze iets organiseren. En haal niet altijd de problemen weg voor kinderen. Maar leer ze ook zelf dingen op te lossen. Ken de vrienden van je kinderen. Weet waar ze mee omgaan. Wees daarin geïnteresseerd. Waar houden ze zich mee bezig? Ik heb vanmorgen ook weer een brief gekregen van iemand die zich grote zorgen maakt om een van haar kleinkinderen die met allerlei toestanden van de televisie en allerlei plaatjes verzamelt en met dingen bezig is waarvan ze zegt, mag dat wel? Is dat wel verantwoord? En dan kun je als ouder zeggen, ach, dat is allemaal klein spul, allemaal grut. Daar bemoei ik me allemaal niet zo mee hoor. Maar voordat je het weet, zijn er bepaalde dingen die zich vasthaken in het hartje van een kind, hoor. En weet dit, kinderen zijn heel gevoelig, hoor. Kinderen zijn heel gevoelig, kunnen heel makkelijk dingetjes oppakken. Wees zelf een voorbeeld. Nou, dat is heel moeilijk. Als ouders, je kinderen kennen je door en door. Maar wees zelf een voorbeeld in je relatie met God. En toen heb ik gezegd, opvoeding is knieënwerk. Dat is regelmatig je kinderen bij de Heere brengen. En ja, waar ik toen mee geëindigd ben vorige keer, dat is schep kindervreugde. Niet alleen maar van dat mag niet en dat mag niet, maar doe leuke dingen met je kinderen. En schep juist ook die vreugde met je kinderen. Goed. Nou, daar waren we de vorige keer gekomen. En het derde stukje wat hier aangehaald wordt, dat begint vanaf vers 5. Dan gaat het over slaven ten opzichte van hun heer. Je zou kunnen zeggen de werkgevers-werknemers verhouding. Hoe ga je om in je gewone dagelijkse werk met die verhoudingen die er liggen? Slavernij, hè, hier staat slaven, slavernij kennen we niet meer. Maar u zult er misschien van schrikken dat er in die tijd in Korinthe, een hele belangrijke Romeinse stad was dat, in het huidige Griekenland, dat er in die tijd in Korinthe 60.000 slaven waren. En niet alleen in Korinthe, maar in Efeze ook. En niet zomaar een slavernij. We hebben allemaal wel iets gelezen, misschien wel eens van de Negerhut van Anton. Maar de slavernij, de Romeinse slavernij, was nog vele, vele malen wreder dan de slavernij waar negers als slaaf verhandeld werden. En we weten hoe gruwelijk dat was. Maar de Romeinse slavernij was nog vele, vele malen erger in die tijd. Slavernij. De bekende Plato of Aristoteles, die hebben in hun filosofische geschriften dingen geschreven over slaven. Zij schreven letterlijk, een slaaf is een stuk bezit. Hij heeft niets met menselijkheid te maken. Een slaaf moet je eigenlijk net zo zien als een os die de ploeg trekt, of als een paard. En zo stonden de slaven bekend. Dat was gewoon, een slaaf sprak je niet als een mens aan. En dat waren de filosofen van die tijd die dat op die manier duidelijk maakten. Nou, slavernij was dus in die tijd algemeen aanvaard. Nou denk je, nou komt dat christendom in Griekenland en dan denk je, nou dat christendom maakt een einde aan die slavernij. En Paulus die zal er wel eens even optreden, hè, tegenover de Areopagus. Hè, hij zal toch wel die mensen vertellen van slavernij, dat kan niet. Hij schrijft inderdaad wel in Galaten 3 dat in Christus is man en vrouw, slaaf en vrije, Jood of Griek, allemaal één. Dat is heel revolutionair in die tijd hoor. Daarin zegt Paulus al voor God is slaaf of heer net zo. En daar eindigt hij dit stukje ook mee. Hè? Heel typerend dat hij zegt, bij God is geen aanzien des persoons. Dus met andere woorden, Paulus omschrijft hier een slaaf ook als een persoon. Niet als een stuk, als een werktuig, als een dier, maar als een persoon. En hij zegt heel duidelijk, bij God is geen aanzien des persoons. Maar kun je in dit stukje ook terugvinden dat Paulus de slavernij afschaft? Eigenlijk niet, hè? Je zegt, eigenlijk zou je hier, wat ik hier gezegd heb, hij is hier geen wereldverbeteraar. Hij is hier niet gekomen om de wereld te verbeteren, maar om de wereld te verlossen. Om straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te verkondigen. Petrus, net zo. Als u een paar hoofdstukken of boekjes in de Bijbel iets verder opslaat, dan komt u naar de Hebreeën en de Jacobusbrief, de Petrusbrief tegen. En dan gaat Petrus eigenlijk nog iets verder. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 18. Gij huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig. Niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Dat is nogal wat dat Petrus dat zegt, hè? Wees hen onderdanig. Paulus, die kreeg te maken met Onesimus in de gevangenis. Paulus zat in de gevangenis en daar werd iemand bij hem in de gevangenis gestopt. En wat bleek dat nou? Onesimus was een weggelopen slaaf van Filemon. En nou komt Onesimus daar in de gevangenis tot geloof. Jongen, wat is Paulus daar blij mee? En die heet het op een gegeven moment, mijn kind Onesimus, die ik in gevangenschap verwekt heb. Hij was als het ware de geestelijke vader van Onesimus. En weet je wat hij dan doet? Dan zegt hij, Onesimus, je kan hier niet blijven, maar je moet weer terug naar je meester. Want jij bent slaaf van Filemon. En hij stuurt hem eigenlijk weer terug naar Filemon. Dat is wonderlijk, hè? Hiermee geeft Paulus en Petrus geven eigenlijk aan dat ook in een werkrelatie is er een bepaalde gezagsorde. Is er een bepaalde gezagsrelatie. En daar staat over die gezagsrelatie. En of, ja, goed, dan moeten we dat nu maar eventjes wegcijferen van dat slaaf. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, werknemers, wees uw werkgevers gehoorzaam, ja, naar het vlees. Die verhouding werknemers-werkgevers. Ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Er is een bepaalde gezagsverhouding. Vandaag vaak ook weg. Daar staat wel, in die gezagsverhouding, daar staat gehoorzaam naar het vlees. Niet naar de geest. Ja, dus dat wat lichamelijk van jou verwacht wordt, dat moet je doen. En dan staat er, heel eenvoudig, als u kijkt in vers 5 begint dat, die kenmerken daarvan, dan staat er eenvoudig. Doe het eenvoudig. Niet hooghartig. Niet van meer willen zijn dan je bent. Maar blijf maar jezelf. Oh, wat is er op de werkvloer soms een rivaliteit tussen de ene werknemer en de andere werknemer. En dan zal ik het nog eens even beter, hè? Maar wees alsjeblieft maar zo heel eenvoudig. En dat valt het meest op, hoor. Gewoon eenvoudig jezelf zijn. Tweede wat hier staat, geen ogendienst. Zo van alleen maar werken als de baas eraan komt. Of als het hoofd van de afdeling ineens om de hoek komt kijken. Oh, dan moeten we weer gaan aan de slag gaan. Nee, niet voor ogendienst, maar gewoon. Ja? Eerlijk, als het ware voor Gods aangezicht. En dan staat er, het derde wat mij opvalt, dat is in vers 6 het laatste stukje, de wil van God van harte, of bereidwillig. Nou, ik denk, ik geloof zonder meer, en als ik het fout zeg, dan hoop ik dat u na afloop naar me toe komt en zegt van, broeder Niemeyer, u heeft hier helemaal geen gelijk in gehad. Ik geloof zonder meer dat als je een kind van God wordt, dat je baas het moet merken op de manier waarop je je werk doet. Je zult een andere werknemer worden. Je zult anders je werk gaan doen. Je zult meer rekening houden met dat zoals God het eigenlijk bedoeld had. En dan heb ik het over die dingen van eenvoudigheid, over geen ogendienst, dus ook dat doen als er niet op je gelet wordt of als het helemaal niet gezien wordt. En ten derde, wat hier staat, van harte bereidwillig. Daar staat drie keer dat Christus in ons werk betrokken kan worden. Kijkt u maar in vers 5, het laatste stukje, daar staat als aan Christus. Ziet u het staan? Vers 6, het laatste stukje, maar door als slaven van Christus. Vers 7, in het midden, daar staat als aan de Heere. De Colossensebrief, als Paulus ditzelfde stukje, dezezelfde boodschap aan de gemeente in Colosse wil overdragen, dan zegt Paulus, alles wat je doet, nou, u kent het wel hoe het verder gaat, doe het als voor de Heere. Nou, daarin mag je laten zien dat wat je doet, dat je het als voor God mag doen. En dan doe je het van harte. Dan doe je het vanuit al je eenvoud. Niet vanuit een hoogmoedige situatie, maar vanuit een nederige situatie. En dan doe je het niet alleen maar omdat het zichtbaar wordt. Oh, wat is het soms makkelijk om alleen maar werk te doen wat zichtbaar is. Ook in de gemeente. Je denkt vaak dat als ik mijn werk doe, wat opvalt, wat mensen zien. Maar er wordt werk gedaan, broeders en zusters in de gemeente, wat u waarschijnlijk nog nooit gezien hebt. Maar het wordt wel gedaan. Werk wat niet eens opgemerkt wordt, maar het wordt wel gedaan. Er is er eentje die het opmerkt. Dat is God. Doe het als voor de Heere. Want er is uiteindelijk een vergelding. Nou, we weten, we kennen dat lied wel. Niets is hier blijvend, grijp toch de kansen door God u gegeven. En wat zingen we dan in het koor? Alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En dat is iets wat ik mij ook heel duidelijk steeds weer opnieuw in moet prenten. Wat ik doe, doe ik in de eerste plaats voor het aangezicht van de Heer Jezus. En ik denk, als je het voor de Heer Jezus doet, dan doe je het goed. Ja, toch? Ik heb vroeger in een trio gezongen. Nou, dat heb ik u wel eens verteld. Ik zal u daar niet verder mee vermoeien. Maar er was een keertje een zuster, een Jodin. Die zei eens een keer tegen ons, en dat zal ik nooit meer vergeten. Wij denken vaak van, ach ja, het is voor de Heer, dat zal wel gauw goed zijn, hè. Maar zij zei, als jullie met z'n drieën zingen, wees ervan overtuigd, als je het voor de Heer doet, dan is het nooit goed genoeg. Probeer het zo. Probeer er alles uit te halen wat erin zit. Want het is voor de Heer. En als het voor de Heer is, dan moet het top zijn. Ja, toch? En niet een klein beetje zo van, het is toch maar voor de kerk of voor de Heer. Ja? Nee, dat is juist heel belangrijk. Het laatste stukje, dan wordt er gesproken over de relatie tussen de heren, de werkgevers zou je kunnen zeggen, en degene die daar werken. En dan staat er van die heren, en gij heren handelt even zo jegens hen. Laat het dreigen na. Nou, wat ik hier heel duidelijk vind, dat is, er moet een zeker respect zijn. Een onderling respect. De slaaf voor de meester en de meester voor de slaaf. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat respect voor elkaar heeft niets te maken met je maatschappelijk niveau. Maar heeft alles te maken met een scheppingsorde die God gegeven heeft. En hoe makkelijk is het om als heer, als het ware als iemand die op een maatschappelijk hoog niveau staat, neer te kijken op iemand die zichzelf heeft moeten verkopen voor geld en van alles bij elkaar moet schrapen om nog maar in leven te blijven. Mensen, ik betrap me er zelf ook vaak op, en ook mensen in de gemeente, dat je zo heel makkelijk kunt neerkijken op iemand die maatschappelijk in een veel lagere positie verkeert dan jij. Nou, de Jezus noemt het zonde. Dat respect, dat wederzijds respect, wordt dus niet gedragen door onze maatschappelijke komaf. Begrijp het alstublieft, broeders en zusters. Maar het wordt als het ware gedragen door het feit dat hier staat, in vers 9, het laatste stukje, bij hem is geen aanzien des persoons. Staan we daar eens bij stil? Dat voor God de minste onder de broeders, de hoogste plek krijgt straks in de hemel. Nou, daar houden we hier op aarde vaak geen rekening mee. Hè, de mensen in de gemeente waar wij onze schouders wel eens even voor ophalen, en waar we zeggen, nou ja, die hoef je niet uit te nodigen hoor, daar heb je die, om zo iemand op de koffie te... Nee joh, kom nou. En zo hebben we allemaal eigenlijk wel onze gedachten over bepaalde personen. Nou, dat is niet goed. Want de Heere God die rekent heel anders. En juist diegene, dat staat juist ook in de Korinthebrief, 1 Korinthe 12, juist diegene die wij het meest verachten of het minst zijn, die zijn voor God juist zo ontzettend veel waard. Ja, maar ze zijn zo moeilijk. Of ze reageren zo raar. Nou ja, wat dan? Moeten wij dan ook raar reageren? Nee. Nou, dat is hetgeen wat hier nou naar voren komt. Respect is iets wat je niet geeft omdat iemand hoger is dan jij, maar omdat God zo iemand aanvaard heeft. En dat hij bij God volkomen gelijk is aan onszelf. Nou, vandaar dat hier staat, er is een uiteindelijke vergelding. Straks komen wij de Heer. En vergelding, dat betekent, dan worden eigenlijk de verhoudingen rechtgezet. Ja? Dan komt het echt tot zijn doel. Zonder dreiging, we hebben een gemeenschappelijke Heer en zonder aanzien des persoons. Nou, nogmaals, ik geloof als de Heer Jezus ons leven mag vullen en in zijn handen mag nemen, mensen, dan kan het niet anders dan wat ik in het begin helemaal gezet heb, want dit stukje gaat heel duidelijk over onze maatschappelijke verhoudingen, dat invloed heeft op onze relaties, op onze maatschappelijke verhoudingen. En dat de Heer, dat de vrucht van de geest ook daar in ons leven zichtbaar mag worden. Want daar is een gemeente. En daarom hebben we dat zondagavond ook zo gezien. Dat vind ik juist zo mooi van die eerste gemeente. Er staat, ze hadden alles gemeenschappelijk. Niemand zei iets van, dit is mijn persoonlijk eigendom, van blijf eraf en dit is mijn privégebiedje. Nee, ze hadden alles, ze deelden met elkaar. En ze waren allemaal voor elkaar net zo belangrijk. Dat is gemeente zijn. En dat moeten we als kind van God steeds meer leren. En als je dat leert, dan voelen mensen zich ook thuis. Dan voelen mensen zich ook aanvaard. En dan mag je zijn die je bent. Ja. Oké, tot zover.